gemeente en ook gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan door kandidaat E. Bogert uit Driebruggen. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. De diaconiecollecte van volgende week is bestemd voor kerk en Israël. Zondag 6 oktober hopen we voor te gaan. 'S morgens om 10 uur dominee C.A. van der Sluis uit Veenendaal in Stavelin. En 's avonds om 7 uur dominee J.A. Mol uit Driesem in de Westerkerk. Volgende week kunt u weer boodschappen meenemen voor de stichting Manna. Dit alles deo voor lente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu Psalm 59 en daarvan het tweede vers.
Onze hulp en onze enige verwachting, die is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we zingen Psalm 108, Psalm 108, vers 1 en 2. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ook het tweede vers. Ik zal, o Heere, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. Psalm 108, vers 1 en 2.
Thank you.
ook deze avond doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We zingen in aansluiting erop Psalm 84, daarvan het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Psalm 84, het derde vers, nadat we het geloof hebben beleden. Gemeente, laten wij allen met een vast en zeker geloof als volgt belijden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, ja, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en nu zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, namelijk de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van dit lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. We openen Gods heilig woord opnieuw in Lucas. Lucas 19, we lezen vers 11 tot en met vers 28. Op het bord staat vers 18, we lezen door tot en met vers 28. Het gedeelte dat volgt op het gedeelte over Zacchaeus, wat we deze morgen met elkaar overdacht hebben. Lucas 19, we lezen vanaf vers 11. En toen zij dat hoorden, namelijk hetgeen dat we morgen besproken hebben, voegde hij daarbij en zei een gelijkenis, omdat hij nabij Jeruzalem was. En omdat zij meenden dat het koninkrijk van God terstond openbaar zou worden. Hij zei dan, een zeker welgeboren man reisde in een vergelegen land, om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan terug te keren. En geroepen hebbende zijn 10 dienstknechten gaf hij hun 10 ponden en zei tot hen, doet handeling totdat ik kom. Maar zijn burgers haten hem en zonden hem gezanten na, zeggende: wij willen niet dat deze over ons koning zij. Het geschiedde toen hij wederkwam, als hij het koninkrijk ontvangen had, dat hij zei dat die dienstknechten tot hem geroepen zouden worden, aan wie hij het geld gegeven had, opdat hij weten mocht dat een ieder met handelen gewonnen had. De eerste kwam en zei: Heer, uw pond heeft 10 erbij gewonnen. Hij zei tot hem: wel, gij goede dienstknecht, aangezien u in het minste getrouw geweest bent, zij hebt macht over 10 steden. De tweede kwam en zei: Heer, uw pond heeft 5 ponden gewonnen. En hij zei ook tot deze: en gij wees over 5 steden. En een ander kwam, zeggende: Heere, zie hier uw pond, hetwelk ik in een zweedoek weggelegd had, want ik vreesde u, omdat u een straf en streng mens zijt. U neemt weg wat u niet gelegd hebt, en u maait wat u niet gezaaid hebt. Maar hij zei tot hem: uit uw woorden zal ik u oordelen, gij boze dienstknecht. U wist dat ik een streng mens ben, nemende weg wat ik niet gelegd heb en maaiende wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt u dan mijn geld niet in de bank gegeven en ik komen dat hetzelfde met woeker met rente mogen eisen? En hij zei tot degene die bij hem stonden: neem dat pond van hem weg en geef het aan die die de 10 ponden heeft. En zij zeiden tot hem: Heere, hij heeft al 10 ponden. Want ik zeg u dat een ieder die heeft, die zal gegeven worden. Van degene die niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. Maar deze mijn vijanden die niet hebben gewild dat ik over een koning zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mij dood. En dit gezegd hebbende, reisde hij voor hen heen en ging naar Jeruzalem. Tot zover onze schriftlezing. Laten wij de Heer zoeken in gebed. Heere, onrustig is ons hart. Onrustig blijft ons hart. Totdat het rust vindt in u. Heere, dat is de belijdenis van ons leven. Ons mensenleven. Gebroken. Onrustig gemaakt. Heere, wat zijn er veel dingen in het leven die ons hart verontrusten. Die krassen in onze ziel zetten. In het verleden, maar ook vandaag. Onrustig blijven wij, Heere. Totdat wij bij u terugkeren. Totdat wij onze rust bij u vinden. Heere, mag dat onze ervaring zijn. Of wilt u het ons geven, Heere, dat wij ons met Zacchaeus vanmorgen mogen verblijden. Adem mogen halen aan uw borst. Heer Jezus, door u omhelst mogen worden. En dat we eindelijk rust vinden. Heere, we denken in onze gebeden ook aan hen die ons verlieten, die heen gingen. Die reeds rust vonden. Een eeuwige, een zalige rust. Omdat ze in mochten gaan in de hoop op het eeuwige leven. En Heere, dan zitten we misschien vanavond wel in uw huis. Ergens met eenzaamheid, met verdriet in ons hart. Dat onze geliefde er niet is. En ook niet hier meer komen zal. Tegelijkertijd, Heere, wat een troostrijke gave van u. Te mogen weten dat hij of zij rust vond in het leven bij u. En nu eeuwig rusten mag. Heere, geef ons hoop. Voor onszelf. Voor onze naasten. Voor onze geliefden. Hoop in u. Want u, Heere Jezus, u komt terug. U komt terug met eer en heerlijkheid. U komt terug met glorie. Om een einde te maken aan zoveel dingen die ons hart verontrusten. Heere, daar verlangen we naar. Daar zien we naar uit dat u zoals die jonge man die heen ging in de gelijkenis om een koninkrijk te ontvangen. Zoals die terugkwam, dat u ook terugkomt. Heere, tegelijkertijd bidden wij om uw onderwijs. We weten en beseffen met elkaar dat het niet vanzelfsprekend is dat wij in de eeuwige rust ingaan. Dat het niet vanzelfsprekend is als ons hart rust vindt bij u. We bidden daarom om de opening van uw woord. Dat we net als vanmorgen opnieuw mogen inblikken, Heer Jezus, in uw daden van genade. In uw daden van onuitsprekelijke goedheid. Dat we ons aan u mogen vastklampen. Heer, misschien leiden we al een heel twijfelend bestaan. Zijn we heel wankel als het gaat over het leven met u. Heer, richt onze ogen op u. Dat onze hoop en verwachting van u de Heere is en blijft. Heer, zo leggen wij deze dienst in uw handen. Vervul ons met uw goedheid. En zie ons niet aan in onze zonde, Heer. In wat wij ervan gemaakt hebben, ook vandaag weer. Maar zie ons aan in de Heer Jezus, uw lieve Zoon. Die wij lief hebben, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Heer, in zijn naam bidden wij dit. Amen. Gemeente, vanmorgen hebben we het gehad over Zacchaeus. De Heer Jezus onderweg naar Jeruzalem. En in Jericho ontmoette hij deze rijkaard, deze rijke man, vol een zondig leven. Hij had het voor een ieder om hem heen grondig verbeurd. Maar hij ontmoette Christus. Of eigenlijk moeten we zeggen, Christus ontmoette hem. Het was de Heer Jezus die stilstond bij de boom en hem riep. In zijn huis verbleef. En nadat de Heer Jezus daar een nacht heeft doorgebracht, gaat de Heer Jezus verder. Dan spreekt hij die woorden uit die we vanmorgen overdacht hebben. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Als de Heer Jezus zo aan het spreken is, dan voelt hij zich genoodzaakt om er nog wat extra woorden aan te wijden. Waarom? Nou, ze zijn vlak bij Jeruzalem en de mensen hebben het idee, het Koninkrijk van God gaat nu komen. Gemeente, deze gelijkenis die we vanavond met elkaar gaan overdenken, roept heel veel vragen op. Het is een heel ingewikkelde gelijkenis. Met name bijvoorbeeld de vraag, met wie vergelijkt de Heer Jezus nu die welgestelde jonge man? Bedoelt hij daar zichzelf? Maar hoe zit het dan met het slot, waar die jonge man eigenlijk lijkt te veranderen in een heel streng persoon? Iemand die de burgers, die hem vijandig gezind was, voor zijn ogen laat doden. Hoe zit dat? Betrekt de Heer Jezus dat ook op zichzelf of niet? Wat betekenen de ponden? Gaat het daar over de talenten die God je geeft? De gaven die God je geeft, de dingen die je goed kunt? Of gaat het daar over iets anders? Wie zijn die dienaren? En wat bedoelt de Heer Jezus eigenlijk met deze gelijkenis te zeggen? Wat heeft die gelijkenis nu te maken met de komst van het Koninkrijk? En dat zijn de vragen die we vanavond met elkaar aan de orde willen stellen. Echter, voordat wij dat gaan doen, gaan wij nog ter voorbereiding zingen uit Psalm 72... Psalm 72, vers 2, 3 en 4. Waarin wij zingen, de bergen zullen vrede dragen, de heuvels het heilig recht. Hij zal in vrolijk op die dagen het heil hun toegezegd. Psalm 72 is de koningspsalm, die ook lijkt te refereren aan een heerlijke toekomst die wacht. Ook het derde vers, zij zullen u eerbiedig vrezen. En het vierde vers, het rechtvaardig volk zal welig, zal uitbundig groeien. Psalm 72, vers 2, 3 en 4, ter voorbereiding op de preek. En zal er ook gelegenheid zijn om uw gaven te geven in de reeds genoemde collecte. Thank you. gemeente. Rond de geboorte van de Heer Jezus heerste Herodes de Grote in Judea. Toen Herodes de Grote stierf, ging eigenlijk iedereen in Juda ervan uit dat deze grote Herodes, de bouwer van, of de uitbreider van het tempelcomplex, de bouwer van Masada, voor degenen die in Israël wel eens geweest zijn, ging eigenlijk iedereen ervan uit dat hij opgevolgd zou worden door Archelaus, zijn zoon. Archelaus was een wreedaard. Hij was nog maar net aan de macht, of hij liet op een feest in Jeruzalem, in de tempel, terwijl er een rel uitbrak met Pesach, stuurde hij zijn soldaten op de mensenmenigte af. Die hakte op en in en doodde 3000 mannen. In de tempel, in het tempelcomplex. Deze Archelaus, die, hoewel hij onmiddellijk de regering naar zich toe trok, moest naar Rome toe om de koningskroon daadwerkelijk van zijn vader Herodes over te kunnen nemen. Nu begrijp wel, die gebeurtenis in Jeruzalem, dat had veel kwaad bloed gezet. En terwijl Archelaus onderweg gaat per schip naar Rome, naar de keizer, wordt hem een Joodse delegatie van een 50-tal belangrijke Joden achterna gestuurd. En het is weer Flavius Josephus die ons deze dingen beschrijft. Als Archelaus in Jeruzalem aankomt, dan blijken er meer mededingers te zijn naar de troon. Er zijn een aantal familieleden die bij de keizer ook aanspraak proberen te maken op de troon. En de delegatie van belangrijke Joden arriveert ook in Rome. En de keizer wordt daar geconfronteerd met een jonge man, welgesteld, de zoon van een koning, die de koningstitel begeert. En mensen die dat hem betwisten. Na veel discussie besluit de keizer Archelaus niet koning te maken, maar een soort etnarch. Oftewel, hij krijgt de koningskroon niet opgedrukt, hij krijgt niet de titel, maar uiteindelijk is dat wat hij gaat doen in Juda, wel het koningschap vervullen. Van deze Archelaus wordt ook gezet in Matthäus 2 bijvoorbeeld, dat als Jozef en Maria terugkeren vanuit Egypte, dan durven zij niet terug te gaan naar Bethlehem. En waarom niet? Nou staat er dan in vers 22, maar als hij, Jozef, hoorde dat Archelaus in Juda koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan, maar de goddelijke openbaring vermaand in het droom, is hij vertrokken in het delen van Galilea. Dus zelfs Jozef was bang voor deze man. Archelaus die keert op een gegeven moment terug in Judea. En u begrijpt wel, hij neemt wraak op degene die hem dat gezantschap naar Rome achterna hebben gestuurd. En vele mensen moeten het met de dood bekopen. Tot het eind van zijn leven wordt deze Archelaus niet tot koning gemaakt, maar hij blijft etnarch. En op een gegeven moment wordt hij door de keizer vervangen door een stadhouder. En vandaar dat je op een gegeven moment in de geschiedenis bij Pontius Pilatus uitkomt. Pontius Pilatus is de vijfde stadhouder over Juda nadat Archelaus als koning afgezet is. Maar waarom vertel ik dit? Nou, u hebt misschien wel gehoord terwijl ik dit vertel van hey, dat lijkt eigenlijk wel op die gelijkenis van de Heer Jezus. En ik geloof dat dat ook precies is wat de Heer Jezus in gedachten heeft. Als deze Heer Jezus dit verhaal zo'n 30 jaar later aan de mensen buiten Jericho vertelt, dan moeten deze mensen onmiddellijk denken aan Archelaus. Dat kan niet anders. Heel belangrijk is dit, omdat deze gelijkenis een aantal, ik gaf het net al in de inleiding voor het zingen, gaf ik dat al aan. Deze gelijkenis heeft best een aantal hele scherpe kanten. Deze jonge man blijkt een heel streng heer te zijn. Die de ponden en de winst die het op moest brengen heel erg serieus neemt. En waarbij de jongen die maar 1 pond heeft en die verstopt heeft, ook heel bot vangt. En wat nog scherper is het slot. Zeker als je dat in het Grieks leest, dan staat er eigenlijk die mannen. Even kijken. Dat is in vers 27. Maar deze mijn vijanden, die burgers, die dus dat gezantschap achter hem aan hadden gestuurd, die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn, breng ze hier, en dan staat er in het Grieks, en slacht hen voor mijn ogen. Is dat nu het beeld van de Heer Jezus? Of is dat toch iets anders? En wat hier gebeurt, is mijn zinziens dat de Heer Jezus een hele duidelijke focus heeft met deze gelijkenis. Hij heeft een heel duidelijk doel. En tegelijkertijd is deze gelijkenis vermengd met iets wat werkelijk gebeurd is. Waar wij ernstig voor moeten waken, dus, is dat wij zeggen, wat de Heer Jezus hier doet, is een volledige gelijkenis tussen hemzelf en Archelaus trekken. Ik geloof dat dat niet de bedoeling van de Heer Jezus is. Wat de Heer Jezus hier bedoelt te zeggen, is eigenlijk dat hij zegt, mijn leven vertoont op bepaalde punten gelijkenis met wat met deze Archelaus gebeurd is. En daarmee komen we bij het doel. Waarom vertelt de Heer Jezus deze gelijkenis? Nou, dat vinden we in vers 11. En de Heer Jezus die voegt deze gelijkenis toe aan dat wat hij aan het zeggen is. En daar heeft hij een hele specifieke reden voor. Namelijk, in vers 11 lezen wij, omdat hij nabij Jeruzalem was en omdat zij meenden dat het koninkrijk van God terstond openbaar zou worden. Eerst even deze vraag. Het koninkrijk van God, wat voor beeld hadden de mensen erbij? Wat voor beeld? Deze omstanders, dus zij, waarin de tekst naar verwezen wordt. En zij meenden, wat voor idee hebben deze mensen bij het koninkrijk van God? Nou, dat koninkrijk van God, dat werd gevoed vanuit het Oude Testament. De Joden in de tijd van de Heer Jezus, die verwachten een Messias die met veel eer en heerlijkheid komen zou. Ze verwachten een Messias die een eeuwige heerschappij op deze aarde vestigen zou. En dat zogen ze niet aan een duim, daar kwamen ze niet zomaar bij. Dat was iets wat vanuit bijvoorbeeld Daniël, om maar even een tekst aan te halen, uit Daniël lazen. Daniël 7 bijvoorbeeld. Je hoeft het niet per se op te zoeken, ik zal het voor u voorlezen. Daniël 7 vanaf vers 13. Daar ziet Daniël in een nachtgezicht en zie er kwam één met de wolken des hemels. Denk ook aan de taal in Openbaringen. Eén met de wolken des hemels als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen, dat is een benaming voor God de Vader die op zijn troon zit. En zij deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, naties en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. En zijn koninkrijk zal niet verdorven en zal niet stuk gemaakt worden. Dat was het beeld. De mensenzoon, de Heer Jezus, die heeft zichzelf talloze keren de zoon des mensen genoemd. Dat zal iemand zijn die zal gekroond worden. Die zal over alle volken, alle naties en talen zal hij regeren. En zijn heerschappij zal eeuwig en onschendbaar, onverbreekbaar zijn. En dan moet je even terugdenken aan de preek van vanmorgen. En voor degenen die er niet waren, u kent vast de geschiedenis van Zacchaeus. Zacchaeus die tot zo'n radicale verandering kwam van een rijkaard die de belasting hief bij de mensen op een soms buitengewoon slinkse wijze, tot iemand die zegt, ik zal de helft van mijn goederen aan de armen geven. En wat ik door bedrog ontvreemd heb, zal ik vierdubbel weergeven. De gemeente, deze Zacchaeus was een van de hoogste mensen in Jericho. Iemand waar de mensen, zoals vanmorgen uitleg, met afschuw naar keken. En tegelijkertijd is ze, deze man heeft wel macht. Zacchaeus was als het ware echt een soort koning daar in Jericho. De belastingkoning. Waar iedereen voor moest buigen en knielen. En wat had de Heer Jezus gedaan? De Heer Jezus had van deze man in één ogenblik een totaal ander mens gemaakt. Toen Zacchaeus de volgende dag met de Heer Jezus uit zijn huis kwam, nadat de Heer Jezus daar een nacht doorgebracht had, dan hebben de mensen tegen elkaar gezegd van, die Zacchaeus, je herkent hem niet meer. Het is niet meer dezelfde. Nou, we moeten nu eens voorstellen dat de Heer Jezus zijn voeten richt naar Jeruzalem. En dat de mensen denken, als de Heer Jezus maar dit hoeft te doen, met zijn vingers hoeft te knippen, en iemand wordt zo daadkrachtig veranderd. En dan kan die Pontius Pilatus ook in één klap omzetten. Dan kan die de hoge Joodse leiders. Dan kan hij in een ogenblik een wonder doen. En ze zullen aan zijn voeten vallen. Dus deze daad van Christus vanmorgen heeft op de mensen de uitwerking dat ze denken, en nu weten we het zeker. Nu weten we het zeker. Dit is de Messias. Dit is de koning die we verwachten. Dit is de man van Daniël 7. Nu gaat de heerschappij in zijn armen geworpen worden. Nu gaat het wonder voor Israël gebeuren. Nu gaan we verlost worden van de Romeinen. Zij meenden dat het koninkrijk van God terstond openbaar zou worden. Dat het nog een kwestie van minuten was, bij wijze van spreken. En dan vertelt de Heer Jezus deze gelijkenis. Dus deze gelijkenis heeft alles te maken met de verwachting van de mensen van de komst van het koninkrijk. Laten we eens kijken naar de gelijkenis zelf. De Heer Jezus zegt in vers 12, een zeker welgeboren man die reist naar een vergelegen land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en weder te keren. En terwijl hij heen gaat, dan roept hij 10 van zijn dienstknechten en die geven die ponden en hij laat ze ermee handelen. Totdat ik terugkom, staat er in vers 13. En nou, hij gaat weg, hij ontvangt het koninkrijk en dan komt hij terug en dan worden die mensen weer bij hem geroepen. Nou, het kan niet anders dan dat de Heer Jezus deze welgelegen jonge man tot een voorbeeld voor zichzelf neemt. Of eigenlijk dat hij zichzelf spiegelt aan deze jonge man. Anders gezegd, mensen, jullie menen dat het koninkrijk van God er nu aankomt, maar luister. Een gelijkenis. Ik ga heen naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen en dan terug te keren. Oftewel, de boodschap in deze gelijkenis die de Heer Jezus hier aan de mensen doorgeeft, is, komt het koninkrijk nu direct? Nee, niet nu. Maar hier komt het. Maar wel straks. Ik ga heen om het koninkrijk te ontvangen en om weder te keren. Even daarop uitbreidend, u kent vast wel de vraag in Handelingen 1. Handelingen 1. Dan is de Heer Jezus met de discipelen in gesprek op weg naar de berg, naar de Olijfberg. En dan stellen de discipelen in vers 6 de vraag, Heere, zult u in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Nou, bijna elke gereformeerde uitlegger die zegt, de discipelen, dat is geïnspireerd door Calvijn, zeggen deze vraag van de discipelen is dwaas. Is uitermate dom. Discipelen, ze hebben alles zien gebeuren. Ze hebben de Heer Jezus 3 jaar meegemaakt. Ze hebben het aan het kruis zien hangen. Ze hebben zien sterven. Ze hebben hem opgestaan meegemaakt. Ze hebben 40 dagen met hem gewandeld. 40 dagen door hem onderwezen. En het eind van het alles is een domme vraag. Maar gemeente, daar geloof ik niets van. In vers 1, in Handelingen 1, of in vers 3 staat dat de Heer Jezus 40 dagen lang met hen is. En dat hij sprak van de dingen die het koninkrijk van God aangaan. 40 dagen lang. Zullen de discipelen dan een domme vraag stellen? De vraag die de discipelen stellen bedoelt te zeggen, Heere, u hebt nu over het koninkrijk gesproken en gaat u nu in deze tijd? Heer Jezus, gaat het bijna komen? Datgene waar u al die tijd over gesproken, gaat het nu bijna komen? Staat als ware voor de deur. Zult u in deze tijd aan Israël het koninkrijk weer oprichten? Dus de vraag is dan niet, zult u het koninkrijk van God oprichten? Nee, de vraag is, zult u het nu, in deze tijd gaan doen? En zegt de Heer Jezus, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest. En dan krijgen ze het gebod om uit te gaan. De discipelen stellen hier geen domme vraag, want de Heer Jezus zegt, het moment van de wederoprichting van het koninkrijk aan Israël, dat is in de hand van de Vader. De Heer Jezus gaat heen. Hij ontvangt het koninkrijk. Maar het is in de hand van zijn Vader om de Heer Jezus terug te zenden. Op zijn tijd zal hij terugkeren. Nog een stap verder. Betekent dat dan dat de Heer Jezus, als hij nu terugkomt, dat hij dan op aarde zijn heerschappij zal vestigen? Betekent dat dan, als de Heer Jezus terugkomt, dat dan Daniël 7 in vervulling gaat? Gemeente, ik ben daar zeer vast van overtuigd. Ik denk dat er in de geschiedenis twee hele wezenlijke essentiële fouten gemaakt zijn. Ik denk dat in het Jodendom de grote fout, het grote misverstand bestaan heeft, dat als de Heer Jezus komt, dat hij dan onmiddellijk met heerlijkheid, met eer, als koning op deze aarde terug zal komen. Wat zij niet hebben doorgehad, is Jesaja 53. En andere teksten uit Jesaja. Dat de Heer Jezus eerst komt als een lijdende knecht. Die onze krankheden, onze ziekte op zich nam. Die geslagen werd, bespuugd, bespot. Als een lam ter slachting geleid. Ze hebben gedacht, hij komt gelijk als koning. Gemeente, de christenen maken denk ik de essentiële fout. Dat ze denken, de Joden hebben het helemaal mis gehad. Want de Heer Jezus die kwam niet als een aardse koning, die kwam als een geestelijke koning. Maar de fout van ons is, dat wij niet beseffen dat de Heer Jezus wel degelijk als koning terugkomt. En dan zal nog niet het einde der einden daar zijn. Dan zal nog niet Openbaring 19 tot en met 22. Dat de graven open zullen gaan en alle mensen op zullen staan. De Heer Jezus moet de stoel van David innemen. Ik denk dat er in de schrift het zou, helaas kan ik daar vanavond niet te veel bijhalen, et cetera. Ik zal zo dadelijk nog een aantal dingen ter ondersteuning erbij halen. Maar dit is mijn inziens wat de Heer Jezus in deze gelijkenis bedoelt te zeggen. Hij zegt met deze gelijkenis niet, de verwachting van deze mensen is onjuist. Nee, de boodschap van de gelijkenis is, de verwachting klopt wel. Het wat er echter in de verwachting niet klopt, is het terstond. Dat is het probleem, ook in Handelingen 1. Ik hoor nu iemand denken die zegt van, ja, wacht even. We gaan nu vanavond een paar stappen veel te hard. En dat is degene die de tekst in zijn hoofd heeft van, zegt de Heer Jezus niet op een gegeven moment in de evangelie, het koninkrijk van God is midden onder jullie. Zegt de Heer Jezus in het evangelie niet, het koninkrijk van God komt niet met uiterlijk gelaat en in een uiterlijke gedaante. Staat dat hier niet haaks op? Ja, zo gezegd staat er haaks op. En die teksten moeten we even goed bekijken. Dat is Lucas 17. Je doet er goed aan om even mee te bladeren. Lucas 17 vanaf vers 20. Want die teksten die zijn in een hele specifieke context. En die behoeven wel enige toelichting. In vers 20 is namelijk nog een groep mensen die de Heer Jezus bevraagt over het koninkrijk. Dan zeggen de Farizeeën, dus in vers 20, hoofdstuk 17, vers 20 van Lucas, en gevraagd zijnde door de Farizeeën wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft hij hun geantwoord en gezegd, het koninkrijk van God komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, zie het koninkrijk Gods is binnen u lieden. Dan kan iemand zeggen, kijk, dat is toch klip en klaar. Dat is toch duidelijke taal, dat is toch geen woord Arabisch bij wijze van spreken. Het koninkrijk van God niet met uiterlijk gelaat. En aan het eind, het koninkrijk van God is binnen u lieden. Oftewel, de Heer Jezus verstaat het koninkrijk van God als een geestelijk koninkrijk. En daarin verwijst hij of naar zichzelf. En dat hij zegt, ik de Christus ben bij u en ik vertegenwoordig het koninkrijk. Of hij verwijst naar zijn discipelen, dat hij zegt, kijk, het koninkrijk van God is in de gelovigen. Er zijn echter twee problemen. De eerste is, wie vragen het hier eigenlijk? Wie bevragen de Heer Jezus hier over het koninkrijk? De Farizeeën. Waardoor werden de Farizeeën gekenmerkt? Door ongeloof. Ze erkenden de Heer Jezus niet als de Messias. Door mensen die de Heer Jezus ten val proberen te brengen, hem strikvragen proberen te stellen. Mensen die zijn gezag niet erkennen. Als u verder in de schrift kijkt, dan zie je dat de Heer Jezus op een hele specifieke manier met de Farizeeën omgaat. Bijvoorbeeld door hen een gelijkenis te vertellen. Waarom? Nou, zeggen de evangeliën, opdat ze het zullen horen, maar niet begrijpen, zullen zien en niet opmerken. De Farizeeën krijgen vaak van de Heer Jezus een half antwoord. En ik geloof ook dat de Heer Jezus hier hen een half antwoord is. Het tweede probleem is dat wij door moeten lezen. Lees ze maar mee. En hij zei, vers 22, tot zijn discipelen. Dus de Heer Jezus keert zich af van de Farizeeën. En mogelijk op een later moment zegt hij tegen zijn discipelen. En discipelen die worden gekenmerkt, dat zijn de groep mannen die hem volgden. En ook de vrouwen waren er vaak bij. Maar mensen die hem, die geloof aan hem hechten. Mensen die op hem vertrouwden. En de Heer Jezus, ook dat kunt je op talloze manieren bevestigd zien in de evangelie. De Heer Jezus spreekt met zijn discipelen vertrouwelijk. Hij legt hem bijvoorbeeld in de gelijkenis van de zaaier uit. Zo dadelijk kom ik daar nog even op de gelijkenis van de zaaier. Maar wat zegt de Heer Jezus tegen de discipelen? Er zullen dagen komen wanneer u zult begeren één van de dagen van de Zoon des Mensen te zien. En u zult ze niet zien. En ze zullen tot u zeggen, zie hier of zie daar is hij, ga niet heen en volgt niet. Want gelijk de bliksem die van het ene einde onder de hemel bliksemt tot het andere onder de hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. Wat de Heer Jezus hier zegt, even in mijn eigen woorden gezegd is, hij zegt, discipelen moet je luisteren. Er zullen dagen komen en dan zul je er heftig naar verlangen dat ik bij jullie zou zijn. Jongens en meisjes, jullie kennen dat verhaal van de discipelen op het meer. Het begint geweldig te stormen. Nou, wat zijn de discipelen blij dat de Heer Jezus er is. Hij slaapt dan wel, maar ze schudden hem wakker en zeggen, Heere, help ons. In de nood kunnen ze de Heer Jezus fysiek erbij roepen. En zeggen, Heere, doe er wat aan. Nou, zegt de Heer Jezus, discipelen, er komt een tijd, dan zullen jullie dat wensen. Zullen jullie wensen, Paulus, wij spreken dat, of Paulus die was er toen niet bij, maar dan zullen ze wensen dat de Heer Jezus bijvoorbeeld nog in het schip zou zijn. En hij zal er niet zijn. Zal Petrus later voor de keizer, zal hij wensen dat de Heer Jezus aan zijn zijde zou staan. Maar hij zal er niet zijn. Er zullen valse messiassen komen. Mensen zullen zeggen van dit is hem of dat is hem. Geloof het niet. Maar als de bliksem, vers 24, die van het ene einde onder de hemel bliksemt tot het einde. Alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. En in zijn dag betekent de dag van zijn komst. Oftewel, even kort samengevat, de Heer Jezus geeft de Farizeeën een half antwoord. Eigenlijk kapt hij ze af. Eigenlijk is het antwoord van de Heer Jezus, Farizeeën, het komt jullie niet toe te weten de dingen van het Koninkrijk. Het is midden onder jullie, dat is wat jullie, daar moet je het mee doen. En in Paulus' zin had de Heer Jezus gelijk. Ja, het Koninkrijk reeds in de gemeente, in de christengemeente, reeds er al is. En tegelijkertijd nog komen moet. Maar tegen zijn discipelen onthult de Heer Jezus de waarheid. Dat hij eigenlijk zegt, discipelen, ik zal heen gaan. Ik zal er een tijd niet zijn. Maar als ik kom, oftewel als het Koninkrijk komt, als mijn dag aanbreekt, dan zal het met zo'n ontzagwekkende heerlijkheid zijn. Dan zal het als een licht zijn dat in de hemel schijnt, dat van de ene kant tot de ander weer licht. Maar eerst, hij let ook op het woordje eerst, maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. Ik hoop dat ik u duidelijk heb kunnen maken dat de Heer Jezus hier helemaal niet bedoelt te zeggen dat het Koninkrijk niet uiterlijk is. Hij bedoelt alleen tegen de Farizeeën te zeggen, nu Farizeeën. Jullie verlangen nu dat heerlijke koninkrijk. Jullie menen dat jullie, als ik in heerlijkheid gekomen zou zijn, dat jullie me dan wel geloof zullen hebben. Maar Farizeeën, jullie moeten me nu geloven. Juist in de gestalte van de lijdende knecht des Heren. Nu moeten jullie je vertrouwen op mij stellen. De Heer Jezus vertelt deze gelijkenis. En tegelijkertijd is er in deze gelijkenis een belangrijke toevoeging die ook veel aandacht verdient ten opzichte van het verhaal van Archelaus. Namelijk dat deze jonge heer ponden uitdeelt. Ponden. Een mooi bedrag van geld. Niet heel veel, ook niet heel weinig. Ongeveer een derde jaarsalaris. 10.000 euro, zoiets. En die ponden die deelt hij uit aan 10 knechten. Kijk maar in vers 13. En geroepen hebben, er zijn 10 dienstknechten, gaf hij 10 ponden. En ze moeten daarmee handelen. Dat is de opdracht die ze krijgen. En het idee is dat hij weg zal gaan om het koninkrijk te ontvangen. En dat hij terug zal keren. En dat dan duidelijk zou moeten zijn wat die ponden voor winst hebben opgeleverd. Nou, eentje die handelt met die pond. En als de jonge man, die koning, tot koning gekroond is, weer terugkomt, dan roept hij die bij zich. En dan blijkt die ene pond 10 ponden erbij gewonnen te hebben. Wat ik dan zo mooi vind, is hoe die man het zegt. In vers 16, de eerste kwam en zei, heren, niet ik heb 10 ponden met uw pond verdiend. Nee, heren, uw pond heeft 10 ponden erbij gewonnen. Ik zeg de Heer dat die gave van u die heeft gedaan. Uw pond heeft er 10 bij gewonnen. En ook die tweede knecht, vers 18, die zegt ook hetzelfde. Heer, uw pond heeft er 5 bij gewonnen. De Heer Jezus beloont deze mensen. Hij beloont hen zoals een koning die terugkeert doen zal. Namelijk, hij maakt hen tot een soort gouverneur over een groep steden. De eerste die krijgt macht over 10 steden, naar gelang hoeveel ponden hij erbij verdiend heeft. En de tweede die wordt gouverneur over 5 steden. Excuses. En dan is er nog eentje. Dat is een wat trieste figuur. Die komt zo wat binnengesloft, zak geld in zijn hand, plof op de tafel, alstublieft. Het was uw geld, hier heeft u het weer terug. Ja. En dan zegt hij erbij, ik vreesde u, vers 21, omdat u een straf, dat is wat oude woord, een streng mens zijt. U neemt weg wat u niet gelegd hebt, en u maait waar u niet gezaaid hebt. Ja, oftewel, u geeft mij 1 pond, en u verwacht u 2, of u verwacht er 3, of 5, of 10, verwacht u er terug. Geef er maar 1. Nou, 2 terugvragen, dat is toch niet eerlijk. En die man blijkt het te weten. Hij zegt, ik weet dat u zo streng bent. Ik weet dat u dat doet. Ik weet dat u er meer terugvraagt dan u geeft. En dan zegt die jonge man, die koning, die zegt dan, uit uw eigen mond zal ik u oordelen. En namelijk, je wist het. Waarom heb je er dan niet voor gezorgd dat die 2 of 3 ponden er waren? En bovendien, je had dat geld ook in de bank, vers 23, kunnen geven. Het Grieks had eigenlijk, je had je geld op de tafel kunnen leggen. Nou, wat betekent dat? Nou, kijk, een bank zoals wij hebben had men toen nog niet. Wat men in Jeruzalem bijvoorbeeld heel veel deed, was geld wisselen. Mensen kwamen uit allerlei streken van de wereld naar Jeruzalem toe. Ja, in Jeruzalem gold natuurlijk het geld wat ze in Israël gebruikten. Dus er was grote behoefte aan het wisselen van geld. Dus wat de Heer Jezus eigenlijk zegt is, man, had nou het simpelste van het simpelste gedaan. Kijk, als je een stuk land hebt, dan moet je zaaien en dan moet je de planten verzorgen en dan moet je oogsten. Maar het simpelste van het simpelste met geld wat je kunt doen, is ga naar de markt toe, zet een tafeltje neer, zet je geld erop en wacht tot de mensen komen, want ze komen vanzelf. En dan kun je gewoon het geld wegen. En geld was toen nog in zilver, goud, et cetera. En dan woog je gewoon goud tegen goud en zilver tegen zilver. En je zorgt gewoon iedere keer dat er een paar gram verschil in zat. Zo ging dat, dat wisten de mensen. Dat was gewoon, als je geld wist, dan verlies je iets. Dat hoort erbij. Dat is deel van het spel, om zo maar te zeggen. En dan zegt hij, is nou teruggekomen. En dan had die ene pond, dat bij wijze van spreken, dat je er nog 1 of 1,5 had je erbij verdiend. Had hem het winst kunnen nemen. En die man heeft hem in een zweedoek, vers 20, weggelegd. Hij heeft dat ding zo in een doek gerold. En dat heeft hij ergens in de kelder in een hoekje gelegd. En hij heeft gewacht tot die koning terug. Nou, dat duurde een hele poos, maanden. Niet terugkwam, heeft hij hem weer gepakt en hem teruggegeven. De vraag die hieronder ligt natuurlijk, en die hieronder drukt, is natuurlijk, wat bedoelt de Heer Jezus hiermee? Dus wat ik nu vanavond duidelijk heb gemaakt, is de Heer Jezus gaat heen, maar hij komt terug echt als koning. Dat zal een immense gebeurtenis op deze aarde zijn. Ik weet er absoluut niet alle details van, maar Paulus zegt erover, alle knie zal zich buigen en dan zal belijden dat Christus de Heer is. Alle minister-presidenten van deze aarde, die zal als een blad van een boom moeten omdraaien. En die zullen erkennen dat ze geen stuiver aan macht meer hebben, als hij komt. Maar in die tussentijd, daar gaat het hier over, in de tussentijd deelt hij ponden uit. Hey. Ponden. Wat zijn die ponden? Nou, aan het slot wordt ons daar een tipje van de sluier opgelicht. Want daar zegt de Heer Jezus, vers 26, ik zeg u dat een iegelijk die heeft, van die zal genomen worden. Die zal gegeven worden, maar van degene die niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. Die tekst, die spreekt de Heer Jezus ook op een ander moment uit, namelijk in Lucas 8, vers 18. Lucas 8, vers 18, in het voorgaande, spreekt de Heer Jezus over het woord. En bijvoorbeeld in vers 15, gaat het over de gelijkenis van het zaad. En er valt een gedeelte op de weg, er valt een gedeelte op steenachtige plaatsen, et cetera. En dan legt de Heer Jezus dat uit. En dan zegt hij bij zijn uitleg, in vers 11 is dat, dit is nu de gelijkenis, het zaad is het woord van God. En dan vers 15, het zaad dat in een goede aarde valt, zijn deze die het woord gehoord hebben, het zij over een eerlijk en goed hart bewaren en in volstandigheid vrucht voortbrengen. Niemand die een kaars ontsteekt, bedekt die met een vat of zet ze onder een bed, maar die zet hem op een kandelaar. En vers 17, er is niet verborgen dat niet openbaar zal worden. En dan vers 18 zegt hier Jezus, ziet dan toe, dat is eigenlijk de conclusie van de gelijkenis van het zaad, ziet dan toe of let er dan op hoe je hoort. Want, en dan komt die tekst, zo wie heeft, die zal gegeven worden. En zo wie niet heeft, ook hetgeen hij meent te hebben, zal van hem genomen worden. De Heer Jezus bedoelt hier een karaktertrek van het woord aan te geven. Het woord van God, het evangelie. En het evangelie heeft de karaktertrek dat wie heeft, die zal gegeven worden. Maar wie niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. En dat is wat de Heer Jezus tegen deze man zegt, hè? Want die pond wordt hem afgenomen en die pond wordt aan die man met die 10 ponden gegeven. En dan omstanders zijn dan boos, die zeggen, Heer, die heeft er al 10. Maar zegt de Heer Jezus dan, nee, met deze ponden werkt het zo dat die heeft, die krijgt meer. Maar wie niet heeft, verliest zelfs wat hij heeft. Maar gemeente, nu komt het vanavond heel dichtbij, ook voor jullie jongens en meisjes. Als die ponden het woord van God zijn, dan is er vanavond één hele grootse conclusie. En dat is dat jullie allemaal, iedereen, hoofd voor hoofd hier, een pond heeft ontvangen. Ook jij hebt een pond gekregen. En jullie, en u, werkelijk, echt. Je zou het kunnen zeggen op het moment toen je voor het eerst begon te beseffen wat het woord van God betekent. Toen werd jij je bewust dat jij een zak met geestelijk geld in huis hebt. Ik zou graag willen dat u eens even heel goed over nadenkt. Even goed tot je door laat dringen. Ik, niet hij en niet zij. Nee, ik heb een pond gekregen. 10.000 euro uitgedrukt in evangeliewoorden. De Heer Jezus geeft die ponden voor de tijd dat hij weg is. En die ponden die hebben een bestemming op het moment dat hij terugkomt. Daarom heb ik een tweede vraag voor u vanavond. Hoe staat het met die pond ervoor? Haal hem eens uit de kast. Als hij in de kast ligt, ik hoop eigenlijk helemaal niet dat hij in uw kast ligt. Ik hoop eigenlijk dat als de Heer Jezus vanavond met je naar huis mag, dat je huis inkomt en dat je daar eigenlijk een tafel ziet staan in de kamer en er liggen al die muntjes. Uitgeteld, opgeteld, uitgesorteerd. Je kunt gelijk zien, deze jongen, dit meisje is ermee bezig. Die is aan het handelen. Die is bezig om wat geld meer te maken. Iets anders dan dat je, het zou kunnen vanavond, dat je zegt van ja, het woord van God wat ik ermee gedaan heb, ja, dat ligt in mijn kast. Ik heb dat inderdaad een soort van zorgvuldig opgeborgen, hè, dat woord van God, het evangelie, ik vind dat echt niet onbelangrijk of zo. Niet dat ik er iets mee gedaan heb, of dat ik mijn leven veranderd heb, of dat ik andere mensen van het evangelie probeer te vertellen of zo. Nee, niet dat, maar ik vind het ook geen afval of zo. Het ligt niet in een container. Oh ja. Maar het ligt dus wel in een hoekje, het ligt wel in een hoekje. Tel het eens uit vanavond. Gewoon dat je voor jezelf eens nadenkt. Oké, het woord van God heb ik gekregen. Laten we even zeggen, vanaf dat ik 7 jaar was. Dat je echt bewust bent dat je de Heer Jezus weet over wie het gaat, et cetera. Tussen jouw 7 levensjaar en nu. Is het meer geworden? Heeft het evangelie jou wel eens iets gedaan? Heb je liefde tot de Heer Jezus gekregen? Vind je het prettig om anderen erover te vertellen? Of, als je meer van het doen bent, vind je het fijn om de Heer Jezus na te volgen en in je daden echt te laten blijken wat de christelijke liefde is? Dat je over haat heen kunt stappen, dat je de vijand je de hand kan reiken? Dat je je andere wang toekeert als je op de rechterwang slaat? Dat je je bekommert om je naaste? Niet alleen in materiële zin, maar ook in geestelijke zin. Voor je kinderen. Is er, eigenlijk zat de grote vraag, is er al gehandeld met dat geld? Is er al gehandeld met het woord van God in jouw leven? Misschien vinden we dat vanavond best wel een lastige boodschap. Hè? We zijn zo gewend, het woord van God komt naar je toe. We zijn zo gewend om te zeggen, het woord van God is genade. Dat ontvangen, dat is ook zo. Dat hebben we vanmorgen heel duidelijk gezien. Tegelijkertijd zien we hier dat de Heer Jezus zegt, ja, God geeft het woord uit genade, maar er moet mee gehandeld worden. Dat is het werkwoord dat de Heer Jezus gebruikt, gehandeld. Handel gedreven. Er moeten pogingen gedaan worden om te kijken of je dat woord van God meer kunt maken. Of je het rijker kunt maken, of je het dieper kunt maken. Of je het verder kunt laten rijken dan je eigen persoon. Nog één keer die vraag. En dan gaan we verder in de preek. Tel dat geld nou eens uit vanavond. Is het nog steeds 10.000 euro, 00? Of mag je vanavond zeggen, ja. Nee, niet ik. Niet ik heb met die pond zoveel ponden er 5 bij gewonnen. En moet u luisteren. Ik laat hem tegen de Heren uitspreken. Heren, uw pond heeft in mijn leven er meerdere bij mogen winnen. Mooi is dat, als we dat vanavond mogen belijden. Als we dat tegen de Heren mogen zeggen. Als we op ons eigen handelen zien. En dan zit je misschien wel zuchtend achter die tafel. Dat je denkt van man. Hoe moet ik er nou een euro bij zien te krijgen? Hoe moet ik er nou 10 cent bij zien te krijgen? Zelfs dat lukt me niet. En dat je toch nu na zoveel jaar mag zeggen dat je zegt ja. Het zou niet eerlijk zijn. Dan zou ik zeggen dat die pond nog steeds was zoals ik hem toen ik hem ontving. Toen ik hem kreeg. Ik hoop van harte dat je vanavond tot een conclusie mag komen dat je pond meer geworden is. Dan staat er in een rijk loon te wachten. Als de Heer Jezus terugkomt, dan zul je geen onbekende van hem zijn. Dan zul je niet tegen hem hoeven zeggen van de Heer Jezus, ja ik wist het, de dominee heeft het me gezegd. Ik wist het hoor, dat het woord van God, ik wist dat ik bekeerd moest worden, ik wist dat ik moest stoppen met mijn zonden. Ik wist dat als u komen zou, wist ik dat u mij op een kop zou geven en dat ik een pak slaag zou krijgen. En dat u tegen mij zou zeggen, je hebt het fout gedaan, je hebt je eigen leven geleefd, ik wist het. Maar ja, hier hebt u hem terug. Ik hoop echt zo van harte dat dat niet gaat gebeuren met je leven. Het zou zo ontzettend jammer zijn. Helemaal wat heerlijk. Die man, die persoon met die 5 ponden en met die 2 ponden en die andere met die 5. En die laatste, oh wacht even, er waren 10 mannen toch aan het begin, precies. Ik denk dat de Heer Jezus hier bedoelt te zeggen, wat ik net eigenlijk heb proberen te doen. Die 7, dat zijn wij. Als het met die 3 zo vergaan is, hoe is het ons vergaan? Aan het eind, we moeten afronden zie ik, dan blijkt dat de Heer ook nog een andere groep mensen heeft, vijanden, die niet hebben gewild dat ik koning over hen zou zijn. De groep mensen die, waar het evangelie bij kwam, die onmiddellijk zeiden, ho, no way, hoef ik niks van te weten. Helaas, hè? Vind je het ook zo pijnlijk, zo verdrietig dat je dat in onze maatschappij zoveel om je heen ziet. Mensen die echt het christendom doelbewust buiten de deur houden. Ik zou niet zeggen dat de Heer Jezus zo wreed is, Archelaus. Ik geloof ook niet dat de Heer Jezus het hier bedoelt te zeggen. Tegelijkertijd wel dit. Deze mensen moeten echt vrezen met grote vrees. Je voorstellen dat de Heer Jezus komt. En ook dat moeten we misschien eens meenemen in onze handelsaard. Als we over ons handelen met het woord van God nadenken. Mensen die de Heer Jezus niet kennen. Of die hem zelfs vijandig gezind zijn. Als de Heer Jezus nou bij zeker morgen terugkomt. En dat felle licht zal in de lucht weer lichten. En ze zullen hem zien. Ze zullen denken, grut. Mijn hele leven heb ik Jezus gezegd. Op een spottende, vloekende manier. Maar hij bestaat. Hij bestaat gewoon. En wat zal voor deze mensen zijn, als hij met zoveel heerlijkheid kwam. Komt, moet ik zeggen. Ze zullen niet voor hem kunnen bestaan. Het zal verschrikkelijk zijn, een vijand van hem geweest zijn, als hij komt. Tegelijkertijd, nu is het nog niet zover. Nu is de Heer Jezus, en dat is echt een ontzaglijk wonder, nu is de Heer Jezus eerst gekomen als de leidende knecht des Heren. Als de man die zocht wat verloren was. Die u en jou vanmorgen opzoekt. Ik hoop van harte dat aan het eind van deze zondag en niemand in ons minder zal zijn die zal zeggen, de Heer Jezus heeft mij niet gezocht. Ik hoop dat er niemand zal zijn aan het einde van deze dag die zou moeten zeggen, mijn pond is nog steeds 1 pond. Ik hoop dat we allemaal de zegen van het evangelie mogen ondervinden. En een levende verwachting hebben van de komst van de Heer Jezus. Want Hij komt. Zijn dag zal groot zijn. Amen. Wij zingen uit Psalm 24. Een andere koningspsalm. Psalm 24, het 5e vers. Verhoogt, o poorten, nu de boog. Rijst eeuwige deuren en rijst omhoog, omdat ge uw koning moogt ontvangen. 24, het 5e vers. Laten we eindigen met gebed en dankzegging. Heren, ze hebben vandaag 2 keer toe met elkaar op mogen trekken. Uw woord geopend. De woorden van uw evangelie ingedronken. Heere Jezus, aan uw voeten gezeten. De woorden gehoord en overdacht die u eenmaal sprak. O Heer, omdat het uw woorden zijn, is onze verwachting groot dat u uw woorden ook zegent. Dat u ons deel laat hebben aan uw koninkrijk. Dat alle moeite die misschien het handelen ook met uw evangelie met zich meebrengt, dat die niet vruchteloos blijken te zijn. Wat u straks tot ons zeggen zult, kom in, gezegende van mijn Vader, beërft het koninkrijk. Heere, wat een ontzettend groot wonder. Dat u ons mensen gebrekkig, onrustig in onszelf, zondig, klein, nietig. Dat u ons tot u trekt, zoals een geest tot u getrokken werd. En dat u ons met zulke grote zegeningen overlaat. Dat we straks niet alleen een plekje in uw koninkrijk mogen hebben, maar dat u een erfenis voor ons klaar hebt. O Heer, laat ons ijverig zijn. En laat die ijver voortkomen, Heer, uit uw woord zelf, omdat we het mogen zeggen. Uw pond, die heeft het voortgebracht. Heren, we danken u voor uw woord. Danken u voor de ontmoetingen, dat we deze dag met elkaar mochten zijn. Heren, wees met de gemeente ook de komende week. U weet alles wat er gebeuren staat, heren. U weet alles wat er de afgelopen week gebeurd is, soms ook hele spannende, vervelende dingen. Heren, mogen we rust vinden bij u, heren. Bij u alleen. Dat we ons in u geborgen mogen weten. En op u mogen vertrouwen. Heren, zo leggen wij elkaar opnieuw in uw handen. Om Jezus wil alleen. Amen. De slotzang die vindt u in Psalm 21. Psalm 21, vers 5 en 8. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Ook het achtste vers. Uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden. We vinden daar in de twee kanten ook van deze gelijkenis. Gemeente, ga heen in vrede en met veel verwachting over de komst van Christus. En laten wij bidden om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.